Gegroet, ware lezer. En welkom bij Oorschot, de podcast van uitgeverij van Oorschot. Mijn naam is Igna Schoot en vandaag spreek ik met historicus Mark Jansen over zijn net verschenen boek Belaagd Paradijs, een geschiedenis van Georgië.
Dit hele land is zo buitengewoon mooi dat sommige fantasierijke reizigers zich verbeelden hier de plaats te hebben gevonden van de oorspronkelijke Hof van Ede. George Ellis, 1788.
Mark Jansen werkte jarenlang als historicus aan het voormalige Oost-Europa-instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hij woonde enkele jaren in Moskou, doorkruiste wat ooit de Sovjet-Unie was en bezocht zo ook dikwijls Georgië. Bij Van Oorschot verschenen eerder zijn aanvulling op het boek Een geschiedenis van Rusland van professor Jan-Willem Bezemer, het boek Grensland over de geschiedenis van Oekraïne en De toekomst die nooit kwam, over hoe Rusland worstelt met zijn verleden. Wat is het fascinerende van de geschiedenis van die landen en waarom vind je het zo leuk en interessant om daar juist boeken over te schrijven?
Aan de ene kant heb je natuurlijk dat er een soort eenheidsworst is ontstaan door het Russische Rijk en door de Sovjet-Unie later, waardoor die landen toch allemaal beïnvloed zijn door de Russische cultuur. Tegelijkertijd, als je daar een beetje verder in komt, als je daar eroverheen stapt, dan ontdek je ook weer dat die landen ook weer heel verschillend zijn. Tussen Rusland en Oekraïne is dat natuurlijk minder het geval dan tussen Rusland en Georgië, omdat de Oekraïners zijn natuurlijk Oost-Slaven, hun taal is verwant aan het Russisch, op zijn minst. En een deel van de Oekraïners spreekt ook zelfs Russisch. Maar Georgië heeft natuurlijk een hele andere taal. En datzelfde geldt voor natuurlijk veel andere delen van het voormalige Russische Rijk en van de Sovjet-Unie.
Dus het fascinerende van het beschrijven van die geschiedenissen ligt dan om zowel die invloed van Rusland te laten zien en van het Russische Rijk, Sovjet-Unie en zelfs nu Russische Federatie, maar ook in het eigenen van die verschillende landen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja.
Ja. En waarom is het zo belangrijk dat wij hier in Nederland ook toegang hebben tot die geschiedenissen? Waarom is het belangrijk dat ook hier die geschiedenissen worden gekend?
Er zijn natuurlijk heel veel toeristen die naar Georgië reizen, om eens iets te noemen. Voor hun geldt natuurlijk in de eerste plaats dat van belang is dat ze zich eerst op de hoogte stellen van de cultuur en de geschiedenis van dat land.
Van tevoren heb ik je gevraagd om een passage te kiezen uit je boek om voor te lezen. Ja. En ik stel voor dat we daar nu mee beginnen. Dus ik ben benieuwd.
Dat is een stukje van de inleiding. Het paragraafje dat is getiteld Aan tafel. De Georgiërs houden er een aloude tafeltraditie op na. En een gast geldt daarbij als een godsgeschenk. Vooral mannen, vrouwen worden steeds vaker oogluikend getolereerd, doen zich op een dergelijke supra rijkelijk te goed aan de gerechten van de fameuze Georgische keuken, waarbij ze al net zo overvloedig de drank van de niet minder befaamde eigen wijnsoorten tot zich nemen. De wijnbouw is er al duizenden jaren oud. Begin 19e eeuw reeds vergeleek Alexander Pushkin, Russische dichter, sommige Georgische wijnen met de beste Bourgognes. De Georgiërs bewaren de wijn in grote aardewijken kruiken, kweevries in het Georgisch, die ze in de grond begraven, alleen de vrijwel hermetisch verzegelde hals steekt er bovenuit. Er is een theorie dat ons woord voor wijn van het Georgische gvino komt. Op een supra dient bij elke toast een van de tafelgenoten te speechen. De uit hun midden gekozen tamada, of tafelvoorzitter, neemt de openingstoast voor zijn rekening en bepaalt de volgorde van de overige toosten, om aan het eind de maaltijd af te sluiten. Hij dient goed van de tongriem te zijn gesneden en bij voorkeur veel bon mots tot zijn beschikking te hebben. Michael Pereira, de schrijver van het reisboek Across the Caucasus uit 1973, bezocht Georgië toen het nog volop communistisch was. De plaatselijke autoriteiten in Nikortsminda, een plek op Gods aardbodem die volledig beantwoord aan paradijselijke beschrijvingen, nodigde hem uit voor een lunch die 5 uur in beslag nam. Naast elke zitplaats stond een fles rode wijn en een slankhalzige kruik witte wijn. Aan het eind dronken de tamada en een van de gasten uit twee prachtige met zilver ingelegde horens die, zonder tussendoor adem te halen, ad fundum moesten worden geledigd. Pereira laat in zijn beschrijving de namen van de gerechten weg. Die doen je alleen al het water in de mond lopen. Gachapuri, warm brood gevuld met gesmolten kaas, lobbia, salade van walnoten en bonen, ginkali, met vlees en vleesbouillon gevulde deegnoedels, saat siwi, kip in walnotensaus of als toetje churchela, in druivensiroop gedrenkte aan het draad geregen walnoten. Met als rode wijn kinsmaruli of sapiravi of witte tsinandali. Desnoods voor de, in Georgië met een lantaarn te zoeken, geheel onthouder, borzomi mineraalwater of juist voor de drinkenbroers de Georgische sterke drank cha-cha. Aan tafel, in Pereira's geval, zowel als bij andere gelegenheden, zingen Georgiërs hun karakteristieke meerstemmige muziek. Soms is er ook begeleiding van instrumenten, zoals men kan zien op de naïeve schilderijen van traditionele Georgische tafelscènes van Nico Pirosmani uit het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Nadat hun gastheren Pereira en zijn reisgenoten uitgeleide hadden gedaan en deze een andere streek waren binnengereden, stond de volgende, even rijkelijke tafel hen al op te wachten. Op den duur kan dat vermoeiend worden.
Van al die gerechten hè, die je net opnoemde, heb je zelf een persoonlijke favoriet?
Er was in Amsterdam ooit een ginkaleria, een plek waar je ginkali kon eten, niet zo ver van mijn woonsteden vandaan. En dat heb ik dus regelmatig gegeten. En verder, ja, alles uit de Georgische keuken is eigenlijk heel smakelijk, eerlijk gezegd.
Is dat ook een van de redenen waarom mensen soms Georgië vergelijken met het paradijs? Ook uit je titel van je boek, het belaagd paradijs.
Het belaagd paradijs, dus de ene kant het paradijselijke omstandigheden, landschappelijke schoonheid, maar tegelijkertijd ook belaagd, omdat het op een lastige plek van de wereld ligt. Een soort doortocht van de Centraal-Europese steppengebied naar wat op den duur het moslimgebied is geworden, Midden-Oosten. Dat heeft er natuurlijk toe geleid dat de Georgiërs in de vuurlinie lagen van die invloedssferen. Dat er natuurlijk heel vaak invasies waren op Georgisch gebied. Vandaar dus die titel Belaagd Paradijs. Paradijs vanwege de natuurlijke omstandigheden, maar belaagd vanwege het idee dat ze toch in het schootsveld lagen.
En nog terug naar dat stukje paradijs, want je bent zelf ook dikwijls in Georgië geweest. Beschrijf eens hoe dat paradijs eruit ziet. Je bent er nu en je staat er. Hoe ziet dat eruit?
Het is voor een deel zijn het natuurlijk hele hoge bergen. Dus de Caucasus, daar zijn bergen die de Alpentoppen overtreffen. Kazbek bijvoorbeeld, dat ligt op Georgisch grondgebied. Aan de grens met Rusland is ruim 5000 meter. En de rest van het land zou je het beste kunnen vergelijken met bijvoorbeeld Toscane. Buitengewoon mooi landschappelijke omgeving. Heuvelachtig en liefelijk, zou je kunnen zeggen.
Dat is het stukje paradijs en dan een stukje naar het belaagd. Je hint er net ook op. En een van je hoofdstukken heet ook op het breukvlak van invloedssferen. En daar beschrijf je dat Georgië vroeger al een speelbal was van de omringende landen en zo. Ja. En hoe heeft dat Georgië in de loop van de geschiedenis bepaald? Hoe is dat van invloed geweest op dat niet al te grote land in de Caucasus?
Er is een korte periode geweest, die wordt wel de Gouden Eeuw genoemd. Het was vooral de 12e eeuw. Een staartje van de 11e eeuw en het begin van de 13e eeuw, moet je daarbij rekenen. Toen was Georgië zelf min of meer een rijk. Dat waren de bekendste koningen en koninginnen waren in die periode. Afgezien van die periode, de 12e eeuw zal ik maar voor het gemak zeggen, is Georgië eigenlijk altijd overheerst geweest door die invloedssferen die zich hun invloed uitoefenden, ook over Georgië. En dat was in het begin was dat natuurlijk het Romeinse Rijk. Die worden natuurlijk opgevolgd door de Byzantijnen en die worden dan weer opgevolgd door de Ottomanen, Turkse Rijk. Aan de andere kant heb je dan het Perzische Rijk gehad, het Iraanse Rijk als je het wilt. dat ook zijn invloed uitoefende. Hè, en dat vooral natuurlijk invloed uitoefende over Oost-Georgië. Hè, terwijl West-Georgië dan vaak Turks was, was Oost-Georgië vaak Iraans. En rond 1800 worden die invloedssferen eigenlijk overstemd door de Russische invloedssfeer. Hè. In 1783 wordt het verdrag van Georgievsk gesloten, waarin de toenmalige koning Erekle II vroeg aan Catharina de Grote, de keizerin van Rusland, om het land onder protectoraat te nemen. Nou, zij had er wel oren naar. En vanaf 1800 wordt Georgië eigenlijk geannexeerd door het Russische Rijk. En vanaf dat moment is dan de Russische invloedssfeer de belangrijkste invloedssfeer. En nu zou je kunnen zeggen, vanaf 1991 is er eigenlijk een strijd aan de gang tussen de Russische invloedssfeer en de Amerikaans-Europese invloedssfeer. In 2003 heeft in Georgië de Rozenrevolutie plaatsgevonden, waarbij Mikhail Saakashvili aan de macht is gekomen. Saakashvili wilde zich juist heel graag op het Westen oriënteren. Je zou kunnen zeggen, als de Georgiërs zelf dat wensen, dat de westerse invloedssfeer het zou moeten winnen. Hè? Maar de Russen beschouwen Georgië nog steeds toch een beetje als hun achtertuin. En die staan niet zomaar toe dat Georgië in westerse handen komt, hè? In hun woorden dan.
Dus eigenlijk vanaf het Romeinse Rijk, met uitzondering van die 12e eeuw, die Gouden Eeuw, is Georgië van het ene rijk naar het andere rijk gegaan. En zelfs nu, ook al zijn ze onafhankelijk, is er nog steeds een soort strijd tussen een soort Europees-Westerse Amerikaanse invloed.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Georgië is de geboorteplaats van een figuur als Jozef Stalin, hè, om iemand te noemen, die oorspronkelijk Jozef Soso Djukashvili heet. En een derde van zijn leven speelt zich eigenlijk af in Georgië. En pas later is hij de baas van Rusland of van de Sovjet-Unie geworden. Ook dat is een reden om je op de hoogte te moeten stellen van een land als Georgië.
Dus om de 20e eeuw goed te begrijpen, is Stalin een belangrijk figuur, moeten we Georgische context ook kennen. Hoe is die Georgische context op je figuur Stalin van invloed geweest? Wat kun je begrijpen aan de figuur van Stalin en wat hij deed en hoe hij was, door ook die Georgische geschiedenis mee te nemen?
Ik zei al, Stalin's een derde van zijn leven speelt zich af in de omgeving van Georgië, op zijn minst.
Waar werd hij geboren?
Hij is geboren in Gori. Dat is een plaats aan de belangrijkste rivier van Georgië, namelijk de Kura of de Mtkvari in het Georgisch. Dat was een plaats die aan het eind van de 19e eeuw, want dat is de periode dat Stalin geboren is, ongeveer iets van 10.000 inwoners had. Maar het had eigenlijk het karakter van een dorp, zou je kunnen zeggen. En daar is Stalin dus geboren. Op gezag van zijn moeder is hij naar het priesterseminarie gestuurd. Eerst naar Ingori en later in Tiflis. Aanvankelijk was het een hele pintere leerling die ook geweldig zijn best deed. Maar op een gegeven moment, toen hij meer begon te lezen, toen bekeerde hij zich eerst tot een soort van Georgisch nationalisme en later tot de Marxisme. En toen heeft hij dat Georgische nationalisme achter zich gelaten.
Dus van priester tot communist eigenlijk, via Georgisch nationalisme. Ja. En als we nou, hè, want hij is dus geboren in Gori. Als je nu naar die stad zou gaan, wat is er nog over van Stalins erfenis in zijn geboortestad? En hoe wordt daar naar gekeken door de bewoners van Gori en Georgië? Ja.
Zijn geboortehuis is in de jaren 30, toen hij natuurlijk al de secretaris-generaal van de Communistische Partij was, van de Sovjet-Unie, is dat door Beria overigens laten opgaan in een soort museum. En dat museum, dat overkoepelt, zou je kunnen zeggen, dat geboortehuis.
Als een soort tempel, hè?
Als een soort tempel. Ja, het wordt wel gezegd dat het een beetje op een metrostation lijkt. Dat is natuurlijk erg oneerbiedig. Maar
lijkt het erop?
Nou ja, zo in de verte zeker, ja. Want ik heb een tijdje in Moskou gewoond en veel van die metrostations lijken inderdaad wel een klein beetje op dat museum van Stalin. En na 1991 was eigenlijk de kwestie of dat museum in stand zou worden gehouden of niet. Saakashvili heeft een poging gedaan om dat museum een hele andere kant op te laten gaan. Hè? Dus een soort museum van de persoonsverheerlijking daarvan te maken. Maar de Georgiërs, die zijn zo trots op hun stadsgenoot, hè, de Georgiërs uit Gori althans, dat ze dat museum in stand hebben gehouden. En zelfs ook een groot standbeeld van Stalin, dat op het grote plein van Gori stond, hebben ze lange tijd in stand gehouden, tot op een gegeven moment Saakashvili dat in de nacht heeft laten opruimen en heeft afgevoerd naar het museum van Stalin.
Dus als ik daar nu heen zou gaan, vind ik nog altijd een Stalin-museum dat onveranderd is sinds de jaren 30?
Ja, 2004 ben ik daar geweest. En daar werd ook met zeer vererende stem over Stalin gesproken. Hè? Dus hij werd nog steeds als een autoriteit geacht.
En als Rusland-deskundige was je daardoor verrast. Hoe was dat om in zo'n land, wat toch onderdrukt is ook door Stalin, in zo'n soort museum te komen waar dat wordt vereerd? Hoe verklaar je dat?
Nou, je zou kunnen zeggen dat de Georgiërs hem toch wel als een grote Georgiër beschouwen. He, toen bijvoorbeeld in 1956 Khrushchev, de toenmalige Sovjetleider, toen die met zijn aanval op Stalin kwam, toen is daar in Georgië op een hele speciale manier op gereageerd. Want de Georgiërs dachten dat het eigenlijk een aantasting was van hun nationale eer. He, want de grootste Georgiër, die het zelfs tot de baas van Rusland had gebracht, die werd door Khrushchev onderuit geschopt. En toen zijn ze min of meer in opstand gekomen tegen die Stalin-bashing, zou je kunnen zeggen. En toen hebben ze ook bijvoorbeeld geëist dat Russen bij de beelden van Stalin zouden knielen, he, om eens iets te noemen.
Dat dat op dit moment nog steeds bestaat, dat museum. Wat zegt dat over Georgië en hoe het omgaat met met het verleden?
Als je in Georgië of in Tiflis bijvoorbeeld in Tbilisi in een taxi gaat zitten, dan zie je vaak dat op de achterruit een portret van Stalin is geplakt. He, dus Stalin wordt nog wel steeds beschouwd als een grote Georgiër. Ik wil niet zeggen dat de hele bevolking nou achter Stalin staat, maar in ieder geval een flink deel van de bevolking vindt Stalin nog steeds een grote historische figuur. En ik denk dat toch wel een rol speelt dat hij als Georgiër zelfs de baas is geworden van de Sovjet-Unie. Hè? Dus de baas ook van Rusland, zal ik maar zeggen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de kleine Georgische natie op een gegeven moment de grote Russische natie is gaan overheersen. Nou, in de ogen van deze mensen althans. Hè. Ik wil niet zeggen dat het ook in het echt zo is gebeurd. Maar in de ogen van deze mensen is dat het geval.
En Saakashvili wilde dat beeld dus uiteindelijk verwijderen.
Ja.
Wat was zijn motivatie daarachter?
Voor hem was Stalin wel degelijk een symbool van de Russische dominantie. Hè, dus hij wilde Georgië meer zich op het westen laten oriënteren. En daar moest hij de hinderpalen, de obstakels moest hij dan verwijderen.
Dus de Stalin heeft in de verbeelding op dit moment in Georgië heeft het verschillende rollen eigenlijk gespeeld. Ja. Enerzijds als Georgië die Rusland bijna onder de duim heeft.
Ja,
maar ook als een symbool van Russische dominantie.
Zeker, ja, 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 ja.
Toen ik je boek las, wordt er veel gesproken over Georgië, hoe Georgië ontstaat, hoe het nationaal besef van Georgiërs is ontstaan en ook de onafhankelijkheid uiteindelijk in 1991 voor de laatste keer. Maar de keerzijde van die medaille is toch dat er met etnische minderheden in Georgië en met sommige gebieden die liever wat meer autonomie zouden hebben, niet per se altijd even vredevol en liefdevol wordt omgegaan. Hoe zou je de Georgische omgang met etnische minderheden en bijvoorbeeld Abkhazie en Zuid-Ossetië beschrijven?
De Georgiërs hebben dus een heel sterk nationaal besef, maar daar laten ze de minderheden vaak buiten. En de minderheden, dat zijn voor een deel zijn dat de Abkhaziërs, die wonen in het noordwesten van Georgië, en de Osseten, die wonen in het noorden van Georgië. Die voelen zich daar buiten geplaatst. En dat is een beetje de oud zeer geweest.
Is dat terecht, dat gevoel dat ze dat hebben?
Nou, ik denk dat het wel voor een deel wel terecht is, ja. Want het zijn natuurlijk gebieden die een eigen cultuur hebben. En dat is natuurlijk door Rusland is dat aangemoedigd. Dat nationale besef van die Abchaziërs en de Osseten is aangemoedigd. Voor een deel al in de periode van Gorbachev. Hè, dus de periode dat Georgië al onafhankelijkheidsstrevingen begon te vertonen. Toen is dat een beetje gebruikt door de Russen om de Georgiërs onder druk te zetten. He, met het idee, nou, we kunnen ook een delen van jullie grondgebied kunnen we aan onze kant krijgen. En nou, dat is na 1991 is dat ook inderdaad gebeurd. Toen zijn de Abchaziërs, zowel als de Osseten, die zijn een onafhankelijkheidsstrijd begonnen. En die hebben toen steun gekregen van het, ja, eigenlijk toch van het Russische leger. Hoewel dat in het geniep gebeurde, want officieel vond Rusland dat Georgië een territoriale integriteit moest hebben. Mm-hmm. Maar in het geniep hebben ze die onafhankelijkheidsstrijd wel degelijk geholpen. En in het begin van de jaren 90 hebben die gebieden zich al afgescheiden van Georgië.
Dus vrij vroeg na de onafhankelijkheid, ja, al.
En in 2008 heeft Saakashvili, die naam viel al, de man van de Rozenrevolutie, die toen aan de macht is gekomen, die is toen begonnen om te proberen Zuid-Ossetië weer onder het bewind van Tbilisi te brengen. En toen is hij een soort aanval begonnen op het Tsjinvali. En toen stond het leger, het Russische leger, stond eigenlijk al aan de Russische grens, stond paraat om binnen te vallen, om de inmiddels Russische staatsburgers, want heel veel Osseten hadden inmiddels het Russische staatsburgerschap gekregen, om die te beschermen, tussen aanhalingstekens, tegen de Georgische invallers. Toen is er een vijfdaagse oorlog geweest. Het Russische leger is ver opgerukt op Georgisch nationaal gebied. En hebben zelfs binnen een straal van 50 kilometer van Tbilisi gestaan. Hebben zich uiteindelijk wel weer teruggetrokken, maar wel nadat Zuid-Ossetië en Abchazië zich formeel onafhankelijk hadden verklaard. Maar in feite waren het natuurlijk, het zijn eigenlijk mini-staatjes, zou je kunnen zeggen. De een heeft 50.000 inwoners, de ander heeft, nou ja, uiterlijk 500.000 inwoners. Dat zijn mini-staatjes die in feite natuurlijk gewoon Russische protectoraten zijn geworden.
Dus in de praktijk, want als ik op een wereldkaart kijk, in ieder geval de wereldkaarten die ik hier in Nederland bekijk, zie ik dat die twee regio's deel zijn van Georgië.
Als ik daar formeel, volgens het internationale recht, zijn ze nog deel van Georgië. Maar in de praktijk zijn het protectoraten van Rusland geworden. En de grens met Rusland is ook heel erg poreus.
Poreus, ja.
Dus, en terwijl de grens met Georgië is, zit potdicht.
Dus het is eigenlijk weer een soort, terug te komen op dat Georgië elke keer weer die speelbal is geweest. Eigenlijk gaat het nog steeds daar,
ja,
door.
En er wordt wel eens gezegd dat de Russen daarmee het lidmaatschap van de NAVO van Georgië hebben willen voorkomen. Want een land dat zelf grensconflicten heeft, het conflict om Ossetië en Abchazië zou je als grensconflicten kunnen zien, dat kan formeel gesproken niet lid worden van de NAVO. Dat is een van de regels die de NAVO stelt.
En dit is volgens veel mensen dus een van de motivaties ook geweest voor Rusland om deze oorlog te voeren in 2008.
Nou, het voor een deel is natuurlijk gewoon om hun eigen grondgebied te vergroten. Maar voor een deel is het ook gewoon om de Georgiërs een hak te zetten en om dat NAVO-lidmaatschap van Georgië onmogelijk te maken.
Laten we nu nog even een stap zetten naar 2021. Hoe ziet de Georgische politiek er nu uit? Wat is er aan de hand in Georgië?
Saakashvili heeft twee termijnen gediend. Tot, laten we zeggen, 2011, 2012. En toen is hij min of meer het land uitgezet door een nieuwe politieke factor die toen is ontstaan. Die wel wordt genoemd Georgische Droom. Mm-hmm. Dat is een
klinkt romantisch.
Een partij die heeft eerst bij de parlementaire verkiezingen heeft in 2012 heeft die de meerderheid van de zetels in het parlement veroverd. En vervolgens in het jaar daarna heeft die partij ook het presidentschap veroverd. En een van de ideeën van die Georgische droom was om Saakashvili verantwoordelijk te stellen voor wat er allemaal was misgegaan in zijn regeerperiode. Dus bijvoorbeeld de oorlog om Zuid-Ossetië en Abkhazie, maar ook de privatisering die toen heeft plaatsgevonden en waar natuurlijk ook wel weer mensen het slachtoffer van zijn geworden. Eind 2020 hebben er opnieuw parlementaire verkiezingen plaatsgevonden en daar deed ook de partij van Saakashvili aan mee. Volgens de officiële cijfers heeft die Georgische droom die verkiezingen gewonnen. Die heeft de meeste stemmen gehaald. Maar Saakashvili, de partij van Saakashvili, heeft toch een aanzienlijk deel van die stemmen ook veroverd. Iets van 27%. Maar vervolgens is de beschuldiging gekomen dat die verkiezingen min of meer gemanipuleerd zouden zijn door Georgische droom. En dat die dus niet eerlijk zouden zijn verlopen. Nog steeds vinden er straatprotesten plaats.
Tegen de verkiezingen?
Tegen de verkiezingen, tegen de regering. Tegen de manier waarop de regering daarmee is omgesprongen. Ja, in ieder geval is er nog steeds onrust in Georgië.
Ik kijk wel regelmatig het nieuws, maar er is vrij weinig over op het journaal of zo.
Nee, maar goed, ik bedoel, het journaal is natuurlijk vooral op de Amerikaanse verkiezingen georiënteerd. En buitengebieden als Georgië, behalve als er een roze revolutie plaatsvindt, trekt dat niet zoveel aandacht van het Nederlandse journaal. Dat lees je niet in de kranten en dat zie je ook niet op het Nederlandse journaal.
Proef ik daar een beetje frustratie in welke aandacht er is voor het Oost-Europa?
Nou, er is wel veel aandacht voor Rusland natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Nou ja, de behandeling van Navalny bijvoorbeeld, om eens iets te noemen. Hè? Ja. Dat is wel degelijk heel erg uitgebreid in de pers geweest. Dus je zou kunnen zeggen, ja, waarom zou het Nederlandse journaal aandacht moeten schenken aan al die kleine landjes met al hun problemen die er zijn. He, dus ja, ik kan me dat die houding wel voorstellen. Maar ja, ik wil niet zeggen dat het per definitie ook een goede houding is.
En want wat zou een mogelijke antwoord zijn op die vraag? Waarom zouden wij ons bezig moeten houden met die kleine landjes? En wat er gebeurt?
Kijk, een land als Georgië wil zich graag op het Westen oriënteren. Wil graag lid van de EU worden, wil graag lid van de NAVO worden. Dat wordt eigenlijk door ons onmogelijk gemaakt. Hè? En daardoor zeggen wij eigenlijk, wij bonjouren ze eigenlijk terug in die Russische invloedssfeer. Dat zou je kunnen zeggen. Hè? Dus omdat die Georgiërs niet bij het Westen worden gerekend, en niet bij Europa worden gerekend, worden ze eigenlijk weggezet als deel van de Russische invloedssfeer.
Dus wat meer aandacht voor wat er precies gebeurt en hoe ze zichzelf oriënteren zou ons goed kunnen helpen om ons ook een positie te begrijpen wat onze eigen invloed is op de wereld.
Ik bedoel, je moet natuurlijk ook rekening houden met de verlangens en de wensen van die kleinere landjes. Hè, die toch deel uitmaken van Europa, hoewel het natuurlijk op de grens van Azië en Europa ligt, Georgië. En de vraag is in hoeverre het een Europees land is en een Aziatisch land. Maar goed, als we het even tot de Europese landen rekenen, het is tenslotte een christelijk land. Het is een land dat zich heel erg sterk altijd heeft georiënteerd op het Westen. Dus wat dat betreft zou een iets opener houding van Europa zou misschien toch wel ook de Georgiërs ten goede kunnen komen.
En je bent nu al, vanaf dat je student bent, waarschijnlijk bezig met Oost-Europa. Wat houdt je daar zo mee bezig? Zelfs nu, wat is hetgeen wat zeg maar die interesse zo brandend houdt?
Het is een buitengewoon interessant gebied. Aan de ene kant hebben wij heel veel raakvlakken met mensen in Oost-Europa. Met Russen, met Georgiërs, met Oekraïners. Tegelijkertijd is die cultuur van die landen is ook weer zo verschillend van de onze. Dat je aan de ene kant voel je je verwant aan die mensen. Maar tegelijkertijd heb je ook het besef dat ze enorm verschillend zijn. En juist dat raakvlak van dat aan de ene kant het gelijkheid en de andere kant verschillendheid, Dat boeit mij enorm, ja.
En dat blijft je waarschijnlijk ook boeien nog de komende tijd. Komt er nog een nieuwe geschiedenis aan, denk je?
Ik heb in ieder geval op dit moment niet een plan daarvoor. Nee. Maar je weet natuurlijk nooit.
Nou, als het zover komt, dan spreken we elkaar weer.
Ja, graag.
Dankjewel.
Ja.
Ik sprak met Mark Jansen over zijn boek Belaagd Paradijs. Een geschiedenis van Georgië. Vond je dit een leuk gesprek? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Dan kunnen andere lezers deze podcast sneller vinden. Belaagd Paradijs verscheen bij uitgeverij Van Oorschot. En je kunt het boek bestellen bij je lokale boekhandel of op vanoorschot.nl. Oorschot is te beluisteren via je favoriete podcast-app. Wil je reageren? Mail dan naar contact@vanoorschot.nl. Deze podcast wordt gemaakt door mij. Igna Schoot, onder eindredactie van Marco van der Wal en Barry de Bruin maakte de muziek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Daarin spreek ik met Guido van Hengel over zijn nieuwe boek Roedel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. Maar voor nu, ware lezer, veel leesplezier.